Gemeente, Grote Verzoendag. Dat was een van de meest bijzondere dagen in het jaar voor Israël. Die ene dag in het jaar waarop de priester het heilige der heiligen binnen mocht gaan, de hoge priester. Anders bleef altijd dat heiligdom gesloten. Zelfs dus voor de hoge priester. En zeker voor alle anderen. Op die ene dag ging de hoge priester het heilige der heiligen binnen met bloed. Want het was een dag waarop veel offers gebracht werden. En al die offers die wezen vooruit naar het ene offer dat komen zou, en al dat bloed, dat wees op dat bloed dat gestort zou worden op Golgotha. De hoge priester ging het heilige der heiligen binnen met het bloed van een dier. Dat bloed kon niet echt voor verzoening zorgen, maar het sprak er wel van. Het getuigde tegenover heel het volk dat er bij God verzoening was, dat hij daarvoor zou zorgen. Maar het moest elk jaar weer gebeuren. Ook al was het precies volgens het boekje gegaan, om zo te zeggen. Al heeft de hoge priester exact alles goed uitgevoerd, al mochten alle offers gebracht worden. Het kon niet voldoen. Het volgende jaar moest het weer van vooraf aan beginnen. Precies dezelfde offers. En de hoge priester moest opnieuw dat heilige der heiligen binnen. En daarna werd hij opnieuw, als het ware, daarvan buiten gesloten. Elk jaar opnieuw, zodat het volk moest leren. Het bloed van stieren en bokken kan niet voor verzoening zorgen. Vandaar Psalm 40, vers 3 en vers 4. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis, nog eer. Het was nooit afdoende. Elk jaar moest daaraan herinnerd worden. Het is niet genoeg. Wij hebben nu ook elk jaar een soort grote verzoendag, Goede Vrijdag. Dat komt ook jaarlijks terug. Ik denk dat de kinderen het zo best kunnen onthouden. Hè? Grote verzoendag en Goede Vrijdag. Die ene dag in het jaar, die spreekt van het grote offer. Maar nu is er een groot verschil. De Israëlieten, die moesten elke grote verzoendag leren, het is niet genoeg. En wij mogen elk jaar horen, het is wel genoeg. De hoge priester, die moest als het ware elke keer uit het heilige der heiligen terugkomen en zeggen, het is nog niet volbracht. Maar vandaag mogen we opnieuw horen, het is wel volbracht. De grote verzoendag is achter de rug. En daarom sta ik hier ook niet met bloed van een dier. Er is geen bloed te zien, dat hoeft niet meer. De laatste dag waarop bloed gestort moest worden was die grote Goede Vrijdag. Het bloed is gestort en het enige bloed wat er nu nog is, dat is het bloed dat je niet kunt zien. Het bloed van Christus, de Zoon van God, dat reinigt van alle zonden. En dat tot u gebracht wordt in de verkondiging van het evangelie. Het evangelie dat wij deze morgen horen vanuit Markus 15, vers 37 tot en met 39. Dus Markus 15, de versen 37... tot en met 39, daar lezen we uit het woord van God. En Jezus, een grote stem van zich gegeven hebbende, gaf de geest. En het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden. En de hoofdman over 100, die daarbij tegenover hem stond, ziende dat hij al zo roepende de geest gegeven had, zei, waarlijk, deze mens was Gods zoon. Tot zover de woorden van de tekst. Onder dit woord en boven de preek staat de stervende zaligmaker. Drie gedachten. Een roep van God. Een daad van God. En de Zoon van God. Elk punt bij een vers. Dus het eerste punt bij vers 37, het tweede bij 38 en de derde bij 39. De roep van God. De daad van God. En de Zoon van God. Dus als eerste staan we stil bij de roep van God. Ik weet niet waar u over gehoord hebt in de afgelopen 7 lijdenszondagen. Misschien was u als het ware al gekomen bij het kruis. In elk geval worden wij daar gebracht in dit hoofdstuk. Er is heel wat aan vooraf gegaan. De Heer Jezus heeft een lange lijdensweg gehad. Maar waar wij vandaag gelezen hebben, daar is Hij daar. Hij is gekomen op die plaats waar Hij heel zijn leven al naartoe zou gaan. Het kruis. Al toen Hij lag in de kribbe, had Hij dat vooruitzicht. En dat zullen de kinderen waarschijnlijk afgelopen kerst ook wel gezongen hebben. In Bethlehem's stal lag Christus de Heer. Want wat staat daar? Zijn wieg was een kribbe. En zijn troon? Zijn wieg was een kribbe en zijn troon was een kruis. Hoor je wel? Al met kerst heb je ervan gezongen. Toen Hij in de kribbe werd gelegd, toen kon je als het ware al zien aankomen dat Hij eenmaal aan het kruis zou komen. En nu is het zover. En daar aan het kruis hangt Hij in de allergrootste nood. Het werd nog erger dan in de kribbe. Toen de Heer Jezus in de kribbe lag, toen ging de hemel open. Weten de kinderen dat ook? Dat de hemel open ging? Toen de Heer Jezus in de kribbe lag, ging de hemel open. Nou, niet boven Bethlehem. Niet boven de stal. Maar wel een klein stukje verderop, boven het veld. Ere zij God in de hoogste hemel en vrede op aarde in de mensen en welbehagen. De heerlijkheid des Heren omschenen. Op die dag, toen werd de zaligmaker wel in armoede geboren, maar toch zag je nog iets van zijn heerlijkheid. Maar nu je aan het kruis hangt, is er niks meer van heerlijkheid te zien. De hemel gaat niet open, maar de hemel blijft gesloten. Het wordt niet licht, de heerlijkheid des Heren die schijnt, maar het wordt juist pikdonker. 3 uur lang, midden op de dag. Van zeg maar 12 uur tot 3 uur toe. Midden op de dag. Aarde donker. En die duisternis, die spreekt ervan dat God zijn zoon verlaten heeft. En dat wil Marcus ons heel scherp doen horen. Als hij ons dit kruiswoord laat horen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Let maar op, bij Marcus is dat het enige kruiswoord. Wij kennen 7 kruiswoorden. Er is geen één evangelie waar de 7 staan. Maar in Marcus staat er slechts 1. Alleen de middelste. Met een grote stem riep hij het uit. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En daarmee laat Marcus horen hoe diep het ging, hoe aangrijpend zijn lijden was, terwijl hij de Zoon van God was, met God verenigd. Was hij hier van God verlaten? Terwijl hij altijd zweeg. In Jesaja 42 staat, hij zal niet roepen, nog zijn stem op de straat laten horen. In Jesaja 53, nog bekendere woorden. Als een lam is hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Wat ze ook maar tegen hem zeiden, steeds heeft hij gezwegen. Maar nu zijn vader niks meer zegt, nu kan hij niet zwijgen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Wij weten het antwoord, hè, uit het avondmaalsformulier, die wonderlijke woorden. Opdat wij tot God zouden genomen en nooit meer door hem verlaten worden. Daarom. En daarom moet Marcus het ook zo naar voren halen. Het is een dieptepunt, maar tegelijk zou je haast kunnen zeggen het hoogtepunt. Want dit wat Jezus hier beleefde en wat hij daar moest roepen, daar wil hij ons van bevrijden. Dat, die grote vloek, wil hij van ons wegnemen. Dat wij van God zouden verlaten worden. Het allervreselijkste. En wat we zo verdienen. Want wij hebben God verlaten. Wij allemaal hebben God verlaten. En dan halen we het over ons heen dat God ons verlaat. Maar hier is die zaligmaker die om onzentwil mens geworden is. En om onzentwil aan het kruis ging hangen. En om onzentwil het moest roepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Het was een roep in grote nood. Maar geen roep in wanhoop. Want hier eindigt het niet. De Heer Jezus heeft dit uitgeroepen. En er komen later nog wat mensen bij hem. En die spotten ook weer verder met hem. Hij roept Elia. Er komen soldaten bij hem. En die geven hem nog wat zure wijn te drinken. Al die tijd zwijgt de Heer Jezus. Tot het allerlaatste moment. Tot de minuut van zijn sterven. Nog één roep. Vers 37. En Jezus, een grote stem van zich gegeven hebbende, gaf de geest. Hij gaf de geest, hij stierf. En hij stierf dus niet met een laatste zucht. Maar met een grote stem, met een grote uitroep. Wat heeft hij gezegd? Daar zwijgt Marcus over. Vanuit andere evangeliën horen we er iets van. Lucas, die zegt, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Johannes laat ons horen, het is volbracht. Dat waren blijkbaar de twee laatste zinnen die hij sprak. Het is volbracht en daarom kon hij zijn geest bevelen in de handen van de Vader. Maar Marcus noemt dat niet. Waarom niet? Nou, dat zegt hij niet, maar ik denk. Omdat degene die het gehoord heeft, het niet verstaan kon. Want de discipelen en de vrouwen, voor zover ze er waren, zij stonden op grote afstand. En alles wat de Heer Jezus aan het kruis gezegd heeft, dat hebben ze moeten horen van anderen. Die daar wel in de buurt stonden, die het wel verstaan konden. Zoals bijvoorbeeld die hoofdman, waar in vers 39 van gesproken wordt. Zij zelf konden het niet verstaan. Zo ver stonden ze van het kruis vandaan. Maar ze hebben wel gehoord als ooggetuigen, als oorgetuigen, dat hij geroepen heeft. Het zouden de vrouwen geweest kunnen zijn die het verteld hebben. Het kan ook heel goed Petrus zijn geweest. Marcus heeft het evangelie opgetekend uit de mond van Petrus waarschijnlijk. Maar die hoorden dus van grote afstand een grote stem. En toen was het voorbij. En als je dat alleen leest, als je alleen maar leest en Jezus een grote stem van zich gegeven hebbende, gaf de geest. Wat zou je denken? Wat was het? Het klinkt alsnog een noodroep, want dit vers lijkt ontzettend veel op vers 34. Ten negende uur riep Jezus met grote stem. Is het weer zo'n roep van wanhoop of van nood, van angst, van verlatenheid, van wat dan ook? Dat was het niet. Dat merken we uit wat die hoofdman straks zegt. De hoofdman over honden die daarbij tegenover hem stond, ziende dat hij zo roepende de geest gegeven had, zei, waarlijk deze mens was Gods zoon. Dus deze hoofdman die wel bij het kruis in de buurt stond, die wel de woorden verstaan kon, die hoofdman heeft er iets goddelijks in gehoord. Iets majesteitelijks. Geen roep van verlies, maar een roep van overwinning. Wat zou hij erin gehoord hebben? Wat was zo opmerkelijk dan? Een grote stem. Dat hij die kracht nog had. Wie wel eens gestaan heeft bij het sterfbed van een geliefde, die zal heel wat vaker met het oor heel dicht bij de mond hebben moeten zitten dan op grote afstand het nog hebben kunnen verstaan. Het gebeurt zo vaak dat omstanders hun uiterste best moeten doen in de laatste uren om nog te kunnen verstaan wat iemand zegt, als iemand nog spreekt. En de laatste adem gaat er in een zucht uit. Hoeveel te meer zou het zo aan het kruis zijn? Zo uitgeput. Verdroogd, leeggebloed, leeggeworsteld en het hart begeeft het. Dan kan iemand als het ware alleen maar wegsterven. En dat zie je later ook bij die moordenaars aan het kruis. En er staat dan in een andere evangelie, dat in de evangelie naar Johannes, dat de soldaten komen bij de moordenaars, bij alle drie de gekruisigden, en ze moeten de benen breken van die moordenaars, omdat die nog niet gestorven zijn, maar ze zitten in die doodsworsteling. Maar ze brengen niks meer uit. Ze zijn als het ware al uitgeschakeld. Het was een vreselijke dood. Maar hier gaat het dus zo anders. Voor dat einde sterft Jezus met een grote stem. Het is een krachtige stem. En daarmee is het geen teken van zwakte, geen teken dat hij het verliest van de dood, maar het is het teken dat hij wint van de dood. Hij moest niet de dood in om aan de dood onderworpen te zijn, maar hij moest de dood in om de dood aan zichzelf te onderwerpen. Met een grote stem kon hij roepen, het is volbracht. Het is de stem van 1 Korinthe 15. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Het is een roep van overwinning. En het is een roep van vreugde. Waar hij zeggen kon, het is volbracht. Daar kon hij zeggen, nu heb ik het niet voor niets gedaan. Al dat lijden vanaf de kribbe, al die jaren door, en al die geestelslagen, en al die spot, en al die nood, en die godverlatenheid, en de helse angsten, het is niet voor niets geweest. Als alles volbracht is, dan is er zegen. Hij sterft om anderen te laten leven. Als hij daar de geest geeft, als hij daar de dood ingaat, dan kijkt hij al over de dood heen. En hij kan zeggen, want door de dood is het leven bereid. Jezus, een grote stemgevende. Daar klonk op dat moment een roep. Boven al het geroep van die mensen om hem heen uit. Wat de soldaten ook tegen elkaar zeiden. Hoe de mensen ook tegen hem spotten. Deze roep, die klonk er bovenuit. Hij klonk er bovenuit in kracht. Letterlijk. Maar ook in waarde. In goddelijke kracht, in eeuwigheidsgewicht. Dit was een stem die je horen moest. Dit was een roep bij God vandaan. En zo is het vandaag. Als wij in de kerk zitten, dan horen wij die roep bij God vandaan. Die gaat boven alles uit. Die gaat tegen alles in. Goede Vrijdag is een dag die ons laat zien wat nu werkelijk waarde heeft en wat nu werkelijk leven geeft. De overwinning is niet bij ons, de overwinning is niet bij de duivel, de overwinning is niet bij de wereld, maar de overwinning ligt in Christus. En daarom zingt die psalm het ook zo mooi. En wel zalig die gij hebt verkoren, die gij uit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen. Ja, wonen in uw huis. Uw heilstem horen. Dat is waar de Heere ook vanmorgen u en jou naartoe wil hebben. Hoor deze roep bij God vandaan. Hoor een roep die groot is en machtig. En laat die roep dan ook werkelijk klinken. Of ben je nog vol van alles wat de wereld roept? Is het in jouw leven zo dat de stem van Christus bijna verdwijnt? Vanwege alle andere stemmen. Zo druk met het nieuws. Zo druk met je werk. Zo druk met je hobby's, zo druk met wat je zien en wat je horen wilt van de wereld. Zo druk met wat je zelf van anderen denkt, of wat anderen van jou denken. Dat je de stem van de Heer Jezus ware maar hoort fluisteren. Af en toe dringt hij even binnen, maar dan wordt hij weer versmoord. Is het zo? Zo was het bij een heleboel van die mensen rondom het kruis ook. O, ze hebben wel even die roepstem van Jezus gehoord, maar het zei hen niets. En daarom versmoorde die roep weer in hun eigen drukte. Maar de bedoeling van de heiland was dat dat woord van hem in onze oren zou doorklinken en ons hart zou dalen. En dat wij het horen, dit is de stem van de levende God. Dit is een woord dat alle aanneming waardig is. Dit is nu wat mijn ziel nodig heeft. Daarom zegt Jesaja, neig uw oor en kom tot mij, hoort en uw ziel zal leven. Dat zegt de Heere vandaag nog. Neigt uw oor. En kom tot hem, hoort, en uw ziel zal leven. Dat was het eerste. Onze tweede gedachte. Een daad van God. Toen de roep klonk, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Toen kwam er geen antwoord. Maar nu na deze roep klinkt er wel een antwoord. Hier komt waar uit wat er staat in Hebreeën 5, vers 7. Als u toch ook het lintje hebt liggen bij Hebreeën 4, dan kunt u één bladzijde verder bladeren naar Hebreeën 5. Het zevende vers. Daar staat dat hij verhoord is uit vrezen. Hij was in vrees, hij was in angst. Daar aan het kruis, maar daaruit en daardoorheen is hij verhoord. Maar dat wel pas helemaal aan het eind. Het leek er eens niet op. Maar toch kan de Heer Jezus tenslotte zeggen wat Psalm 22 zingt. Dat God nog oor, nog oog van zijn verdrukking wou wenden, maar heeft verhoord toen hij in zijn ellende riep naar omhoog. Waar zien we dat aan? Wat is Gods antwoord op de roep van de Heer Jezus? Vers 38. En het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven naar beneden. Het is een antwoord dat daar rondom het kruis niemand heeft gezien. Voor veel mensen daar rondom het kruis was het misschien wel hetzelfde gebleven als bij die vorige roep. Hij riep naar omhoog, maar er kwam geen opmerking. Maar God heeft wel verhoord in het onzichtbare, daar in de stilte van het heiligdom, waar geen mens was. Alleen zo meteen. Over een uur of twee of zo. Dan loopt er een priester het heilige binnen. Om net als Zacharias 30 jaar geleden het reukoffer te brengen. En als hij dan het eerste voorhang is doorgegaan, dan loopt hij naar het altaar toe. En ineens ziet hij wat. Dat heilige der heiligen, daar heeft hij nog nooit iets van gezien. En nu ineens, het is geopend. Het voorhangsel is gescheurd. Die priester, die moet versteld hebben gestaan. Want het was zo heilig. En dat heilige der heiligen, daar mocht hij niets van zien. En hij had niet begrepen. Hoe kan het? Dat kleed, dat zware kleed gescheurd. Dan zou er toch op zijn minst eerst een scheurtje in moeten komen. En als het scheuren zou, dan zou het toch moeten scheuren halverwege of zo. Maar het scheurde nu niet zo. Een horizontale scheur, maar een verticale scheur van boven naar beneden. Priester heeft er niets van begrepen. Maar hij had er misschien iets van kunnen begrijpen als hij lette op waar de Heer Jezus het over gehad heeft. En eigenlijk hebben daar de spotters nog zich aan herinnerd. In vers 29. Er staat, ha, gij die de tempel afbreekt. Dat had de Heer Jezus nooit zo gezegd. Maar toch was het wel waar. Jezus brak de tempel af. Niet letterlijk. Zijn lichaam werd afgebroken. Maar met dat zijn lichaam werd afgebroken, werd eigenlijk ook de tempel afgebroken. Dit was het einde van de tempeldienst. Vanaf het moment dat het grote offer gebracht werd, hoefde er nooit meer één offer in de tempel gebracht te worden. De tempeldienst is voorbij, want de verzoening is teweeg gebracht. En nu begint God hier. Van alle elementen in de tempeldienst is nog niets afgebroken, behalve dit. Het meest heilige. Je zou zeggen hetgeen het meest van God is. En die andere dingen, daar konden de mensen nog naar kijken, daar konden ze nog aanzitten. Maar dit was zo helemaal van God. Juist daar begint God. Om te laten zien, het begint bij mij. En ik doe wat ik mag en wat ik kan. Wat zegt God dan daarmee? De toegang is geopend. Nooit hebt u naar binnen kunnen gaan. Zelfs de hoge priester maar één keer in het jaar en dan alleen nog maar als die bloed bij zich had. Maar nu wordt de toegang geopend. Nu mag u zien, de toegang is vrij. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. God bracht zondaar naar hem toe. De Heere laat horen, hoewel u totaal niet bij mij kunt wonen. En dat hebben ze al die duizenden jaren gemerkt. Niet in het heilige der heiligen. U past niet bij God. God is te heilig om hem ook maar in de buurt te komen. Wij kunnen totaal niet voor God bestaan. En toch zegt God, u mag. Ik laat u niet alleen mijn heilstem horen, maar wonen in mijn huis. De toegang is vrij. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde hun niet toerekenende. Maar wie heeft dat kunnen zien? Alleen die ene priester. En die heeft het kunnen vertellen. Maar wie kan het eigenlijk zien? Dat het voorhangsel gescheurd was. Iedereen. In het geloof. Het is een geloofzaak. Het is tenslotte ook alleen geloof. Waardoor je wist dat het heilige, dat dat voorhang er hing. Van de gewone Israëliet had nog nooit iemand het voorhangsel gezien. Maar ze hadden het wel gehoord. Van de priester, van de hoge priester. En ze hadden het moeten aanvaarden. Ik kan niet. Ik pas niet bij God. Dat is ook een zaak van geloof. Als je moet belijden. Er is scheiding tussen de Heer en mijn ziel. Vanuit jezelf zie je dat niet. Wij zijn zo brutaal dat wij denken aan God verantwoording te kunnen vragen. Wij zijn zo brutaal dat wij denken dat God naar ons moet luisteren in plaats van wij naar hem. Wij zijn zo brutaal dat we denken dat het met ons eigenlijk wel meevalt. En dat God maar tegenvalt. En dat is wat ons natuurlijke verstand zegt. Maar het geloof gaat beamen. Het geloof moet zeggen, Heer, het is waar. Kan niet voor u bestaan. Maar zo mag nu ook datzelfde geloof zeggen, Heere, als u de toegang geopend hebt, dan is die er. Want juist wie gelooft wie die is, juist wie gelooft dat God met ons geen doen kan hebben, juist die gaat zoveel zien in zijn eigen leven. Die gaat zoveel zien waardoor die denkt, Heer, het kan helemaal niet. Ik verdien het niet. Hoe kan ik nu ooit voor u bestaan? Maar dan is dat het woord van God. Het voorhangsel is geopend. De hemel is geopend. Er is een vrije toegang. Daarom hebben wij ook gelezen uit Hebreeën 4. Terwijl wij een grote hoge priester hebben, die door de hemelen is doorgegaan. Je zou bijna zeggen, hij is door dat voorhangsel heen gebroken. Toen de Heer Jezus stierf, toen brak hij door dat voorhangsel heen. En toen brak hij door alle deuren van de hemel heen. En nu zegt dus de schrijver, terwijl we dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen is doorgegaan, Jezus Christus, de Zoon van God, laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Dat is het geworden, een troon der genade. Een troon die ervan spreekt, er is verzoening, er is vergeving. De meest verlorene, de meest hopeloze, die zichzelf nooit zal kunnen helpen, zoals geen mens zich kan helpen. Die vindt hier redding, die vindt hier vrede, die vindt hier verhoring. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan. Dat is op twee manieren een vermaning. Dat is een vermaning voor diegene die de moeite niet waard vindt om toe te gaan. En zo zijn we van nature allemaal. Zo druk met andere dingen. We willen best dat God ons een beetje komt helpen. We hebben weinig behoefte aan dat wij naar God toe gaan. Ken je zo jezelf? Merk je dat ook hoe vaak je weigert om te gaan? God is best, maar wij houden hem voor het lest. Laat ons toegaan, zegt de apostel. Blijf toch niet bij deze God weg. Als je bij God wegblijft, dan wordt dat je eeuwige ondergang. Als je God op zijn plaats laat, dan zal God jou naar je plaats brengen, de plaats die je verdient. Laat ons toegaan, want er is een levende God. Er is een God die oordeelt, maar ook een God die het oordeel wegneemt. Laat ons toegaan. Een vermaning aan iedereen die weigert te gaan. Maar een vermaning ook aan diegenen die aarzelen om te gaan. Als je voelt dat je God nodig hebt, maar hij lijkt zo ongenaakbaar, onbereikbaar, dan is die ook voor jezelf. Maar zie nu dat Christus gestorven is. Dat Christus daarmee de toegang naar God volledig geopend heeft. Dat Christus daarmee zegt, kom. Als je niet tot God durft komen, mag ik het zo zeggen. Kom dan maar achter mij aan. Durf jij niet? Kun jij niet? Nee, dat is ook zo. Dat is ook zo. Wie is hij die bij een eeuwige gloed wonen kan? Dat kan ook niet. Maar dan zegt de Heer Jezus, kom dan. Ik ben die weg gegaan. Schuil maar achter mij. En dan hoef je werkelijk voor God niet benauwd te zijn. Dan hoef je werkelijk niet te denken dat hij nog iets op je tegen heeft. Iedereen die achter Christus aangaat, daar heeft God alleen maar op voor. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Om geholpen te worden, om barmhartigheid te verkrijgen, om genade te vinden te bekwamer tijd. Ten slotte staan we stil bij de Zoon van God. Er is toegang. Maar voor wie? Nou, hier lezen we. Zelfs voor een Romein. Zelfs voor de aanvoerder van degene die Jezus kruisigden. Daar bij het kruis, zou je haast kunnen zeggen, was hij een van de ergsten. Het was wel niet zijn schuld, hij had het plan wel niet bedacht, hij had het oordeel wel niet uitgesproken, maar daar was hij degene die de leiding gaf van de hele kruisiging. Maar juist die man, die wordt geraakt door wat hij ziet en wat hij hoort. En daarom is die man een getuigenis van de grootheid van God. Wat gebeurt er met hem? Hij had daar Jezus zien komen, voortstrompelend naar het kruis toe. Hij had Jezus horen spreken, woorden van genade. Vader, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Hij had iets gezien van de teerheid van deze Jezus. Ook van de grote nood waar hij in kwam. 3 uur in duisternis, dat was ongetwijfeld voor deze hoofdman zelf ook verbijsterend. Midden op de dag werd het donker. Verwarrend, wat moet hij daarmee? En toen het weer licht werd, toen klonk de noodroep van de Heer Jezus. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Het zal deze hoofdman in verwarring hebben gebracht. En aan alles heeft hij gemerkt, er is iets bijzonders aan deze Jezus. Maar wat? Hoe zou hij dat kunnen weten? Tot het allerlaatste moment. En met alle vragen die hij bij zich had, wist hij geen raad tot het allerlaatste moment. Toen hij die grote stem hoorde. Dat raakte hem zo bijzonder. Dat deze man nog zoveel kracht had. En dat deze man zo vol vreugde sprak. De hoofdman heeft gehoord. Het was geen roep van nederlaag, maar een roep van overwinning. En na alles wat hij heeft gezien en gehoord, treft dit hem zo dat hij er niet meer onderuit kan. Waarlijk, werkelijk, niet misschien. Misschien was het steeds, hè, al die uren door, dacht hij, ja, misschien is het waar wat er op het bordje boven zijn hoofd staat, misschien. Maar nu aan het eind zegt hij, nu weet ik het zeker. Waarlijk, deze mens was Gods zoon. Heeft hij daarmee alles begrepen? Nou, zeker niet alles. Want hij zegt, deze mens was Gods zoon. Hij zegt hier niet, deze mens is Gods zoon. Voor hem is het nu ook voorbij. Het is ook waarschijnlijk dat hij vanuit hoe de Romeinen dachten, het gezien heeft als, dit was een godenzoon. Dit was niet zomaar een mens, maar dit was een bijzonder mens. Een godenzoon. Hij heeft ongetwijfeld niet alles begrepen. Want hij kende het evangelie niet. Maar hij heeft genoeg begrepen om diep onder de indruk te zijn van de Heer Jezus. En vast overtuigd. En als we ons dan afvragen, wat is er nou van deze hoofdman geworden? Om zo te zeggen, was die toen al bekeerd? Nou, dan zou ik zeggen, daar hoeven wij verder geen uitspraak over te doen. Dat mogen we aan de Heere overlaten, net als bij de wijzen uit het oosten enzovoorts. We weten wel dat de Heere later een hoofdman over 100 tot volle kennis van de Heer Jezus bracht. Cornelius. En ik denk, als dit het werk van God was, dan heeft God er wel voor gezorgd dat het bij deze man persoonlijk ook afkwam. Hij laat niet varen de werken zijner handen. Maar ook al was het voor deze hoofdman op dit moment voor hemzelf nog niet een volkomen zaligmakend geloof, dan was het wel een getuigenis, een belijdenis. Een getuigenis zo tegenover wat er staat in vers 32. Die Joden die het zo goed hadden kunnen weten. Die zeiden, De koning Israëls, daar geloven ze niks van. De koning Israëls komen af van het kruis opdat wij het zien en geloven mogen. En weet wat nou de hoofdman zegt? Die koning der Joden. Juist doordat hij aan het kruis hing, ga ik het geloven. De Joden zeggen, laat het hem maar bewijzen door eraf te gaan. De hoofdman zegt, hij heeft het bewezen door eraan te blijven. En dat is het evangelie. Hij heeft bewezen dat hij Christus is, dat hij de verlosser is. Niet door van het kruis af te stappen, maar door aan het kruis te hangen en door aan het kruis de dood in te gaan. Zo heeft hij bewezen, waarlijk, deze mens is Gods zoon. Werkelijk, zijn dood is de dood die God gewild heeft. Dit is de dood die het centrum is van de hele wereldgeschiedenis. Dit is de dood waarin ik het leven kan vinden. Hoe zie je dat nu? Hoe kom je nu zo ver dat je dat bij gaat vallen? En niet maar alleen als een algemene uitspraak, maar voor jezelf. Omdat wij het zien en geloven mogen. Nou, hoe kwam eigenlijk die hoofdman zo ver? En waarom die hoofdman wel en anderen niet? Weet u het antwoord? Daar is geen antwoord in die hoofdman. Daar is een antwoord in het voorgaande vers. Het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën van boven naar beneden. Van boven. Daar begint het. Dit werk is door Gods alvermogen, door Heeren hand alleen geschied. Het voorhangsel scheurde van boven naar beneden. De verzoening met God komt van boven naar beneden. En zo ging ook het hart van deze hoofdman open van boven naar beneden. Precies wat de Heer Jezus eerder tegen Nicodemus gezegd had. Dat wij moeten wederom geboren worden. En dat woord wederom, dat kun je ook vertalen met van boven. Wij moeten van boven geboren worden. Van bovenaf moet ons hart geopend worden. En dat doet God. God is een God die opening maakt. Hij maakt opening van de hemel. En hij maakt opening in ons hart. En laat dat zijn hetgeen waar wij naar zoeken. Heere, opent u de hemel voor mij, maar open mijn hart voor u. Zo heeft de Heer deze hoofdman erbij gebracht. Als een getuigenis van zijn werk. Want wij zouden toch niet het eerst aan die hoofdman gedacht hebben. Als wij daar rondom het kruis iemand hadden moeten bekeren, dan zou dat niet die moordenaar aan het kruis zijn en ook niet die hoofdman onderaan het kruis. Maar God doet het werk. Hij is een genadig God. Hij is een wonderlijk God. Daar sprak ook die profetie uit Jesaja 53 van. Tenminste in hoofdstuk 52, het laatste vers, dan zien we de welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Juist degenen die er buiten stonden, die zullen als eerste het mogen gaan erkennen. Want het evangelie is niet een evangelie voor mensen die al halverwege zijn. Maar een evangelie voor mensen die van God verwijderd zijn. Ja, dus wij hoeven niet precies te weten hoe het nou in het hart van die hoofdman lag. Om er wel iets van te kunnen zeggen hoe het nou in het hart van God ligt. Deze hoofdman is een getuigenis daarvan dat genade, genade is. En dat genade vrijvalt. En dat niemand van ons aanspraak kan maken op vergeving. Maar dat betekent nu ook dat niemand van ons er weg hoeft te blijven. Dat niemand van ons hoeft te denken, het zal er niet voor mij wezen. Ik kan me niet voorstellen dat ik ooit vergeving zou mogen hebben. Ik kan me niet voorstellen dat ik ooit in de hemel zou mogen zijn. Ja, nee, wat u zelf betreft niet. Maar zie nou op hem die de Zoon van God is. Kun je dat nog niet voorstellen? O, u moet uzelf maar lager inschatten. Lager en lager. Maar acht hem nog hoog genoeg voor u. Wantrouw nou niet deze zaligmaker. Hij die een zaligmaker wilde zijn voor die Romein. Zou die geen zaligmaker willen zijn voor u, voor jou, voor mij? God die machtig genoeg was om het hart van een ongelovige heidense soldaat te openen. Zou hij niet machtig zijn om het hart te openen van iemand die al met het teken van de doop heeft getekend? Nee, niet omdat wij daarmee beter zijn. Maar omdat God daarmee heeft gezegd, ik ben de Heere, uw God. Zou hij zich dan niet met uw hart willen bemoeien? Het voorhangsel van de tempel scheurde van boven naar beneden. En zo is de Heere vandaag er ook op uit om een hart te laten openbreken van boven naar beneden. En kijk daarom niet naar anderen, omdat zij het eerder waard zijn, of juist minder. Kijk daarom in zekere zin naar uzelf, dat u het niet waard bent. Maar kijk daarom voor alles naar hem. Terwijl wij zo'n grote hoge priester hebben, die door de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan. Amen.